Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Welkom terug lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. Ik heb vandaag een gast en ik heb de eer om te gast te hebben, Vicky Peters, fertiliteitscoach. Ik ken Vicky omdat wij samen een business coach traject volgen bij dezelfde business coach en wij samen in een groepje zitten. Vicky, wil jij je even voorstellen?
Ja, dankjewel Maartje voor de uitnodiging van voor deze podcast in elk geval. Dat vind ik heel leuk. Mezelf voorstellen vind ik altijd al zo'n moeilijke vraag om mee te beginnen, want wat vertel je dan? Zoals je zegt, ik ben fertiliteitscoach. Ik ben ook moeder van 2 kinderen. Dat vertel ik altijd als eerst als mensen mij vragen wie ik ben. Ik ben moeder van 2 zonen van 16 en 9. Die er pas gekomen zijn na heel veel omwegen. En vandaar dat ik nu ook fertiliteitscoach ben geworden. En daar ga ik het ook vandaag wel over gaan, denk ik, over dat proces. Ik kom uit België, dat hoor je ongetwijfeld. Ik woon in Antwerpen. Zoals ik zei, ik ben nu fertiliteitscoach, maar ik heb oorspronkelijk een ingenieursdiploma behaald, dus dat is wel even wat anders. Ik ben bouwkundig ingenieur eigenlijk van opleiding en ook ruimtelijke planner, stedenbouwkundige heb ik nadien ook nog gestudeerd. En ik heb dan ook heel even gewerkt als ingenieur en dan als ruimtelijke planner begonnen en uiteindelijk ben ik nu coach. Dus dat is een... Inderdaad, een beetje een bijzonder verloop van mijn professioneel leven.
Een groot changé, ja. En dat is ook waarom ik het heel leuk vind om met jou in gesprek te gaan. Want van ingenieur naar fertiliteitscoach, dat is een niet voor de hand liggende transformatie. Nee, dus ik ben heel nieuwsgierig van wat maakt dat jij die stap hebt gezet.
Ik denk om te beginnen, toen ik als ingenieur studeerde, dat ik altijd wel een beetje het gevoel heb gehad van past dit wel bij mij? Eigenlijk denk ik dat ik altijd wel gevoeld heb dat het, dat het niet de keuze was die optimaal bij mij paste. Waarom dat ik er dan wel mee verder ben gegaan, was eigenlijk denk ik vooral omdat het mij wel lukte. Ik bedoel, ik slaagde wel en ik haalde goede resultaten en ik heb mijn diploma behaald. Dus ja, ik ben er dan maar mee verder gegaan. Hè. Dat was zo meer een rationele kwestie. Maar ik herinner mij die tijd toen ik als ingenieur studeerde, dat ik dat eigenlijk vreselijk vond. Allee, bedoel, dat was echt niet mijn ding eigenlijk. Of misschien bepaalde vakken wel, zo bepaalde fragmenten wel, maar overal eigenlijk niet zo erg. Dus de persoon die ik nu ben, zou daar niet meer mee verder gegaan zijn. Ik zou daarmee gestopt zijn. Maar toen ben ik daar dus mee verder gegaan. En toen ik dan afgestudeerd was, ben ik dan wel direct nog iets gaan bijstuderen. Ik denk omdat ik intuïtief wel voelde van, ik heb er eigenlijk toch niet zoveel zin in na 4 jaar studeren. Dus dan heb ik ruimtelijke planning, stedenbouw, ruimtelijke ordening gaan volgen. Dat er wel een beetje bij aansloot bij bouwkundig ingenieur. En uiteindelijk heb ik dan ongeveer een jaar als ingenieur gewerkt, maar dan ben ik wel vrij snel overgeschakeld. Ben dan bij de overheid, Vlaamse overheid, hier gaan werken als ruimtelijke planner en als stedenbouwkundige. Dat was toch nog wel al wat een andere, zachtere context dan het bouwkundig ingenieurs mannenwereldje. En dan op een gegeven moment ben ik in een fertiliteitstraject zelf beland. Hè. Zwanger worden, dat was niet zo vanzelfsprekend, dan had ik het verwacht. En dat was enorm confronterend, want ik was gewoon dat altijd alles lukte in mijn leven. Ik bedoel, studeren, dat ging altijd gemakkelijk, een job vinden. Ik had uiteindelijk ook wel een goede job. bij de overheid. En dan plots lukte er iets niet in mijn leven. Dat was enorm confronterend. Heeft echt een enorme deuk in mijn zelfbeeld gegeven. Heeft mij echt serieus aan het wankelen gebracht. Heeft mij zo echt wel naar mijn kwetsbaarheid geleid, denk ik. Allee, ja, zo heeft mij zo'n stukjes van mijn mezelf en de wereld laten zien die ik niet kende. En dat heeft uiteindelijk 10 jaar geduurd, dat fertiliteitstraject, vooraleer dat ik dan uiteindelijk mijn tweede zoon op de wereld heb gezet. En toen ik zwanger was van mijn jongste, heb ik bijna heel mijn zwangerschap moeten platliggen, omdat ik oorspronkelijk zwanger was van een tweeling die dan rond 11 weken was gestorven. Dus ik moest dan platliggen, want ze wisten niet wat er ging gebeuren. En toen ik daar in mijn zetel, zeggen ze in België, op de bank, is dat op zijn Nederlands lag, naar het plafond te staren gedurende die maanden, dan heb ik zo het inzicht gekregen van, misschien deed ik al wel lang niet meer heel graag wat ik deed professioneel, maar ik deed er ook maar mee door, ook met dat fertiliteitsreikt, omdat ik, ja, er was geen ruimte voor iets anders te gaan doen. Op dat moment in mijn leven kwam dat niet goed uit. Mijn leven stond eigenlijk voor de rest on hold. Alle energie ging daar naartoe. En toen dat dan gedaan was, kwam dan het besef van ik wil misschien toch wel iets anders met mijn leven gaan doen. Ik was plots ook al bijna 45, of ik was 43.
Dat gaat snel.
Ja, en dat was zo plots van, ik ben al 43, hoe kan dat? En ik wou dan ook iets doen met de ervaringen die ik had opgedaan, denk ik. Dus dan is er zoiets beginnen rijpen van, ik moet misschien toch iets anders ook professioneel gaan doen.
Ja. Maar goed, je vertelt net dat dat geen makkelijk traject is geweest. Ook niet per definitie leuk, vooral heel confronterend ook met jezelf.
Ja.
Wat maakt dan dat je uiteindelijk kiest om fertiliteitscoach te worden, terwijl dat hele traject niet per definitie heel leuk was?
Ja, goede vraag. Die ik mij daarna ook wel af en toe nog heb afgevraagd. Want je komt wel vaak met heel veel negativiteit in aanraking. Maar ik denk dat ik juist de boodschap wou brengen. De lessen die ik uit dat traject heb geleerd, zijn juist positieve lessen, denk ik, die ik wou... wou de wereld insturen of zo. Ik wou mij ergens misschien afkeren van het gebruikelijke beeld van het is allemaal doffe ellende en je bent het slachtoffer van wat u overkomt en houd u maar lekker klein en rustig als fertiliteitspatiënt en doe wat men zegt en het is allemaal erg wat u overkomt. En ik geloof juist dat ik zwanger ben geworden uiteindelijk op de momenten dat ik in een positieve vibe zat en waar dat ik erin geloofde en waar dat ik mijn eigen keuzes ben gaan maken en niet per se wat men dan in de medische wereld zei. Ik heb dat wel gevolgd natuurlijk, zonder de medische wereld was ik niet zwanger geworden, maar waarbij ik ook mijn eigen keuzes ben gaan maken. En ja, ik denk dat ik er juist ook een meer positief verhaal wou overbrengen. Van het kan ook anders en je hebt ook zoveel zelf in de hand door je mindset en door je gedachten en door daar bewust mee bezig te zijn. Ik wou absoluut zeker niet in dat negatieve blijven hangen. Ik wou het net anders, een andere boodschap ook brengen.
En is dat ook wat jij zelf, want je vertelde toen jij zelf in dat traject zat, dat je heel veel lessen over jezelf hebt geleerd?
Ja, absoluut.
Confronterend. Is dat ook de belangrijkste les die je daaruit hebt gehaald? Dat je eigen mindset en hoe jij daarin staat, dat heel belangrijk is?
Ja, dat is zeker een van de belangrijkste lessen. Want als ik daar nu op terugkijk, ik heb ongeveer 12, 13 IVF-behandelingen, ben ik de tel zelfs kwijt gehad.
Zo.
Voor 2 kinderen dan wel, hè. Als ik dan nu terugkijk, en dat zag ik op dat moment niet echt, hè, want dan zit het er zo ingezogen, maar als ik er nu op terugkijk, dan zie ik echt wel op de momenten dat het dan gelukt is, waren juist de momenten dat ik heel goed in mijn vel zat en waar ik echt in geloofde dat het ging lukken, waar ik goed omringd was, waar ik ook terug gelukkig was, want ik denk dat ik op veel momenten heb gedacht, en ik zie dat nu ook vaak bij vrouwen die ik begeleid, van ik ga eerst wel een kind krijgen en ik moet eerst een kind krijgen en dan zal ik wel terug gelukkig worden. Terwijl als ik er achteraf op terugkijk, waren het juist de momenten dat ik al gelukkig was, ondanks dat de kinderwens niet vervuld nog was, dat ik dan zwanger ben geworden. Dus ja, het is niet kwestie denk van eerst moet dat kind komen en dat moet en dat moet. En dan zou ik wel terug gelukkig zijn, maar ja, word eerst terug gelukkig en dan komt het kind. Zo, allee, zo heb ik dat dan ervaren. Mm-hmm. Dat is één van de lessen die ik er heb uitgehaald. Ja.
Is dat ook waar jij als fertiliteitscoach op insteekt?
Ja, absoluut. Want je zegt ook, waarom ben je daar toch, dan toch mee verder gegaan? Ik heb het wereldje van de fertiliteitsbehandelingen ook wel echt als een wereldje ervaren waar een heel negatieve sfeer hangt. En als je niet oppast, dan word je echt in dat moeras gezogen. En dat vind ik gewoon heel jammer. En ik vind dat ook echt jammer. Dat is gewoon... Ja, ik zou bijna het woord dom willen gebruiken. Want ik bedoel, uw gedachten en hoe dat u voelt en uw mindset is zo belangrijk, ook voor uw slaagkansen, dat men dat gewoon eigenlijk niet gepast is om daar zo een negatieve sfeer altijd rond te creëren. Dus ja, dat is wel een van de lessen dat ik daaruit gehaald heb.
Voor de mensen die dat wereldje niet kennen, kun je daar iets meer over vertellen, die negativiteit die daar hangt? Is dat vanuit het medische of zijn dat vooral de mensen die in dat circuit zitten? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, beide denk ik. Of het een is misschien het gevolg van het ander. Ja, vooral als je op een bepaalde leeftijd bijvoorbeeld komt, dan wordt er toch al rap de boodschap gegeven van oké, nu is het te laat of je kansen zijn gering. Er wordt altijd gefocust op wat er niet meer lukt en wat er niet meer kan. Natuurlijk nogmaals, ik ben heel dankbaar dat ik via die weg mijn kinderen heb gekregen, hè, want zonder die medische hulp was het absoluut niet gelukt, hè, dus ik wil dat ook niet volledig afbreken. Maar bijvoorbeeld, er is ook heel weinig aandacht voor het stuk mindset en energie. En dat is zeker in België toch niet. Misschien is het in Nederland iets beter, maar ik denk het niet echt. Maar zeker in mijn land dan, is er ook heel weinig begeleiding dan op mentaal vlak bijvoorbeeld, hè? Om u terug een beetje in daarbovenop te helpen of ja, het wordt allemaal heel medisch technisch bekeken, hè?
Is dat wat je zelf gemist hebt in je eigen traject, die begeleiding?
Ja, toch wel. Psychologen worden vooral ingezet om mensen te screenen eigenlijk, hè? Om te zien van, hè, vooral, ik had dan het geluk dat ik in een klassiek, dat ik deel was van een klassiek hetero-koppel, hè? Maar als je alleenstaand bent of je bent deel van een holubie-koppel, dan word je psychologisch gescreend, alleszins in België heel sterk, of je wel mag deelnemen aan een fertiliteitstraject en of dat je dus wel een kind mag krijgen, daar komt het dan op neer. En ja, daardoor zijn er dus eigenlijk geen psychologen beschikbaar, of wel psychologen beschikbaar, maar toch soms wel met een behoorlijke wachttijd. Omdat die daar worden voor ingezet. En dat vind ik gewoon heel jammer. Ten eerste omdat ik denk dat die mensen misschien wel wat begeleiding in hun proces nodig hebben, maar uiteindelijk wel finaal zelf een verantwoorde beslissing kunnen nemen. En omdat mensen misschien beter op een andere manier begeleid worden in het mindset-energie-stuk. Want dat wordt echt gezien, die begeleiding, als zijnde... Ja, we doen dat omdat mensen zich terug een beetje beter zouden voelen. Hè? En omdat ze orgasmen zoveel meemaken en ze kunnen daar dan allemaal beter mee omgaan. Het is een beetje betuttelend, zelfs vind ik soms. Terwijl het voor mij gewoon over veel meer gaat. Ik heb echt bij mezelf gemerkt van dat heeft uiteindelijk bepaald wanneer ik zwanger werd en wanneer ik niet zwanger werd. Dus dat is eigenlijk wel huge, vind ik. Ik vind dat eigenlijk wel. En dat stuk wordt genegeerd, dus ja.
Dat is wel heel bizar, hè, als je erover denkt.
Ja. Maar ja, dat is één van de levenslessen dat ik daaruit... Ik heb nog wel andere levenslessen eruit gehaald. Ik denk,
welke dan?
Ik heb gewoon een ander stuk van mezelf ook leren kennen. Hè. Ik was de nuchtere, rationele, down-to-earth ingenieur. Ik werkte dat misschien niet meer als ingenieur, maar toch nog altijd in een beroep waar ik vrij rationeel, down-to-earth en zo bezig was. En ik ben ook zo en ik ben nog altijd zo. Ik zei altijd, een stukje in mij blijft altijd de down-to-earth ingenieur. Maar ik heb daar ook wel een ander stuk van mezelf ja, noodgedwongen misschien leren kennen. En ook door... Allee, ik denk dat je altijd meer van jezelf leert kennen op momenten dat het wat minder goed gaat. Dat je dan juist groeit. Ik heb dat ook weer gemerkt 2 jaar geleden toen mijn moeder is gestorven. Dat was ook weer zo'n een ongelooflijk moeilijke fase in mijn leven. Maar ook daar heb ik weer heel veel van mezelf leren kennen. Dat ik ervoor niet wist bijvoorbeeld hoe... Ja, misschien een stukje spiritueel of een stukje... hoe intuïtief ik eigenlijk ben en hoeveel dat ik eigenlijk aanvoel en zo. Dat niet gezegd wordt of dat er niet is. Elke keer als je zo'n soort crisis meemaakt in je leven, denk ik... Allee, zo voel ik dat toch. Leer je weer andere stukjes van jezelf kennen die dat je ervoor niet kende. Dus dat is dan... Ja... De mooie kant van de donkere kant of zo. Mm-hmm. Ja.
Dat is mooi gezegd.
Ja.
En dat is natuurlijk, als we even uitzoomen, als we kijken naar jouw hele proces, die overigens heel herkenbaar is. En voor de luisteraars die natuurlijk geen beeld hierbij hebben, ik moest glimlachen toen Vicky dat net vertelde. Want Vicky en ik, die herkennen heel veel bij elkaar.
Ja.
Dat we allebei ooit begonnen zijn met als hele rationele, verstandige mensen, verstandige keuzes hebben gemaakt voor die goede, verstandige studie hebben gekozen,
ja.
Vooral vanuit het hoofd bezig
Absoluut.
Zijn geweest. En gaandeweg door levenservaringen erachter zijn gekomen dat er zoveel meer is. En om heelheid te kunnen ervaren, om je compleet mens te kunnen voelen en ja, om echt geluk te ervaren, verbinding ook met jezelf, is het gewoon nodig dat je omlaag zakt vanuit dat hoofd en vanuit je gevoel. Dat je die connectie maakt met je gevoel.
Mm-hmm.
En in dat proces zitten, of nou ja, misschien zitten we er nog steeds in, maar in ieder geval hebben we al een heleboel stappen gezet. In die transformatie zitten wij allebei. Denk ik, als ik het goed
ja,
zeg.
Ja, absoluut.
Of vind je me al afgerond? Dat kan natuurlijk ook.
Nee. Voor mij is dat nog altijd zeker een ongoing proces.
Voor mij blijft het namelijk een uitdaging. Want ik merk zelf dat zodra het spannend wordt, ben ik geneigd om weer in mijn hoofd te zitten.
Ja, herkenbaar.
Dat gevoel uit te schakelen en heel rationeel te worden.
Ja.
Maar ik ben me ervan bewust. Jij ook. Je bent daar volop aan gaan werken en in ontwikkeling. In die hele transformatie, Vicky, want je bent natuurlijk een hele andere weg ingeslagen. Was dat voor jou een vanzelfsprekend iets of is dat gepaard gegaan met toch een stuk intern conflict? Of moest je daar iets voor jezelf in overwinnen?
Dat was absoluut geen evident proces en ik heb heel veel moeten overwinnen. En nog elke dag moet ik dat doen, like dat jij zegt. Dat is het proces dat nog bezig is. En op sommige momenten loopt het weer keihard tegen jezelf aan. Zo ervaar ik dat toch. Het is ook heel geleidelijk uiteindelijk gegaan. Hè? Want ik lees dan zo vaak in zo de flair of de goed gevoel. Of zo van die tijdschriften, zo van die verhalen van vrouwen die dan zeggen... Ik voelde dat mijn weg niet meer was en ik heb dan mijn job plots volledig opgezegd en dan ben ik wist nog niet wat ik ging doen, ik had geen zicht op inkomsten, maar ik ben gewoon direct iets en dan denk ik, echt, hoe dan? Ik bedoel, dat ging bij mij ook niet, daar zat mijn hoofd ook veel te erg in de weg, dus ik heb dat altijd heel geleidelijk gedaan, deeltijds gaan werken en dan opleidingen gaan doen. En echt heel geleidelijk aan ben ik daar zo ingerold. Dat is zeker niet dat ik wat ik vertel, van ik heb dat dan precies van ik wil daar iets mee doen of zo. Dat ik dan de volgende dag daar ben mezelf heb ingesmeten en al de rest heb opgegeven. Want daar zit ook veel te veel van mijn ratio nog in de weg die dat daar weerstand
in biedt. Hoe zit jouw hoofd? Heeft jouw hoofd daarin in de weg gezeten? Of zit nog steeds in de weg?
Ik
kan me voorstellen.
Verschillende dingen. Voor de eerste is een stuk veiligheid, denk ik. Ik kom ook wel uit een familiesysteem waar zo veiligheid. Ik ben heel geborgen opgevoed, of moet ik het zeggen? Zo van hou het maar veilig en doe niet te gek. Want zie maar goed, als op het einde van de maand uw loon daar ligt, dan is het goed en dan mogen je gelukkig zijn en dan is alles veilig, dan heb je alles onder controle. Dat speelde toch wel mee, denk ik, van oei, ja, hè, dat is dan ondernemers, dan is toch wel zo een beetje het andere uit van bij de overheid werken, qua zekerheid. Dus dat zeker. Maar ook zo wel van, mag ik dit wel doen? Allee, ben ik daar voor bevoegd of heb ik daar een mandaat voor? Want allee, inderdaad, jij bent bijvoorbeeld coach en psycholoog. Je hebt maar ik ben geen psycholoog, bijvoorbeeld. Ik ben ingenieur. Ik heb wel veel gestudeerd in mijn leven, maar ik wil het zeggen.
Ja, en... Want als ik naar jouw LinkedIn-profiel kijk, dan zie ik echt heel veel coachopleidingen staan.
Ja, ook inderdaad wel. En ik hoop ook bewust, van het moment dat ik dat beslist heb, van toen mijn jongste is geboren, dan heb ik ook een heleboel coachingopleidingen gevolgd. En ik heb mij daar echt wel... Want als ik iets doe in mijn leven, dan wil ik dat altijd goed doen. Hè? Dat is misschien een beetje vanuit het hoofd, maar... maar dan op het moment dat ik dan startte en ik vond dat ik echt een goede website, goede visie had, dat ik intussen veel kennis had opgedaan en zo in coachingopleidingen en intervisies en weet ik veel wat. Maar dan dacht ik, ik had dan het lumineuze idee van ik ga mij voorstellen bij dokters, bij fertiliteitsartsen, gynaecologen, huisartsen, hè, want die gaan mij dan patiënten doorverwijzen. Hè? Want ja, er is zoveel nood aan. Iedereen roept dat er zoveel nood aan is. En dan was de volgende confrontatie van ja, ik werd daar niet zo serieus genomen, want ik was geen psycholoog. Dat was toch wel confronterend opnieuw. Hè? Ik hoorde duidelijk niet tot het systeem. Hè? Ik hoorde daar niet bij. En op een gegeven moment was er een gynaecoloog waar ik dan via zijn secretaris toch was binnengeraakt om mij er te mogen komen voorstellen. Maar die zei, mevrouw, wat dat u doet, of ja, wij hebben helemaal geen nood aan u. Ik bedoel, er zijn genoeg competente, gediplomeerde mensen, geloof ik dat hem zei, die dat al doen. En ergens, ja, was het misschien wel goed dat hij dan een keer uitsprak, want ik denk dat er ook veel waren die dat dachten, maar het niet zo vlak af zeiden. En daar ben ik echt weken niet goed van geweest, want ik dacht echt van, ja, inderdaad, want je doet dat dan ergens vanuit je hart en vanuit je passie.
Maar ook omdat je zelf hebt ervaren dat wat deze man vertelt, er is al genoeg, dat helemaal
niet zo is. Nee, effectief. Maar toch op dat moment voelde dat echt binnenkomen, like zo een bominslag. En worden echt terug naar je hoofd. Allee, ik toch alleszins, ik werd terug naar mijn hoofd gecatapulteerd. En ik dacht van, ja, inderdaad, waar is mijn verstand? Wat maakt dat ik dit doe? En ik ben daar echt... Ja, op dat moment dacht ik echt van, ik stop ermee. En ik heb die gedachten al nog nadien nog wel meer gehad. Maar op momenten dat ik weer even wankel en dat ik op een of andere manier twijfel, dan komt die herinnering toch dikwijls weer naar voren. Mm-hmm. Omdat hij zo'n beetje omschreef van wat ik al voelde dat men dacht zo. Dus dat was wel, ja, ook wat er dan altijd soms nog door mijn hoofd schiet. Hè, van, mag ik dit wel doen? Want ik ben geen psycholoog.
Ja, maar Vicky toch?
Ja, nee, maar vooral in... Ik heb wel contacten met fertiliteitsklinieken in andere landen. En daar is dat veel minder. Maar in België is dat echt wel een dingetje. En intussen ben ik daar veel minder... Heb ik mij daarover gezet? Ik ga mij nooit meer voorstellen bij artsen. Ik ben daarmee gestopt. Ik doe dat niet meer.
Het is zo'n gemiste kans. Want de psycholoog... En je bent gewoon een gekwalificeerde coach. Je bent gewoon een stevige professional.
Ja,
en
ja.
En dan denk ik, de psychologen, wat jij zelf al zei, bekijken het heel erg vanuit de beperking. Mensen worden bijna getest of ze überhaupt zo'n traject in mogen.
Ja, dat is een heel ander insteek.
Coaching kijk je naar de kracht van mensen. En zoals ik jou verhaal begrijp, is dat juist nodig? Is het jouw ervaring dat het nodig is om in je kracht te staan, om lekker in je vel te zitten, om dat helemaal op orde te hebben, dat voor jou het moment is geweest toen je dat had bereikt, dat je toen zwanger werd?
Ja.
Dus
Ja, en ik sta daar intussen, maar ik zeg het al, dat is intussen, ja, denk 6, 7 jaar geleden, hè, die confrontatie dat ik nu vertel met die arts. Ik sta er intussen natuurlijk wel steviger in en anders in. En ik voelde dat toen enorm als zwakte, dat ik niet bij hun clubje mocht, bij wijze van spreken, bij hun systeem. En intussen voel ik dat meer als sterkte, omdat ik ook nu echt openlijk ervoor uitkom van ik ga met veel dingen van die standpunten niet akkoord. Ik zie fertiliteitscoaching als iets heel anders dan mensen gewoon een beetje beter doen voelen en wat veerkracht en nog armen en wat rouw en zo. Het gaat over veel meer en ik vind bijvoorbeeld die psychologische screeningen absoluut not done. Dus ik kom nu daar openlijk vooruit dat ik niet tot die cultuur of tot dat systeem behoor. En ik trek daardoor ook wel bepaalde klanten aan natuurlijk. Dus mijn zwakten heb ik in die zin een beetje tot sterkte omgebogen, denk ik. Hè. Maar ik zeg het, op het moment dat ik zo even wankel of zo, of geneigd ben om naar mijn hoofd te schieten, dan komen die dingen wel weer op tafel. Weet je, zo die bullshit van ah ja, ik heb een verkeerd diploma, bla bla bla, zo, ja.
En is dat, want je zegt dan schiet ik naar mijn hoofd, is voor jou dan de manier om daaruit te komen weer de beweging terug naar je hart te maken, naar je gevoel?
Ja.
Of hoe los je dat op?
Ja, inderdaad. En om echt wel te gaan zien van, dat ik gewoon zo'n ongelooflijk waardevolle en grootse inzichten toch heb die ik heb te delen met de wereld en die altijd maar over het hoofd worden gezien of die altijd maar worden genegeerd. Wat ik eigenlijk heel raar, eigenlijk is dat heel raar.
Het is heel raar, want het klinkt alsof jij je tijd ver vooruit bent en dat hele medische systeem, dat achterloopt. En als zo'n systeem zo op jou reageert, dan moet je wel verrekt sterk in je schoenen staan om stevig te kunnen blijven staan.
Ja, absoluut.
En niet te gaan wandelen.
Ja.
Dus dat is niet niks, lijkt me.
Nee, dat is zo. En bij momenten lukt dat goed. En er zijn ook altijd momenten dat je gewoon door van alles in je leven even wankelt. En op dat moment komt dat weer, werpt je brein dan die bullshit weer even op. Hè? En dan om je in je kot te houden, bij wijze van spreken, en te zeggen van, nou kom, stop er maar mee. Hè? Het heeft allemaal geen zin. Zo'n momenten zijn er. Hè? Dus dat is dat je zegt, dat proces van hoofd naar hart is altijd is een beetje een slingerbeweging of toch een beetje een golfbeweging. Of ik weet niet wat ik het moet zeggen. Een golfbeweging.
Een pingpong.
Of een pingpong, ja. Het kan allemaal.
Ja, zo noem ik hem zelf altijd, want ik herken hem. Zoals zoveel dingen die ik bij jou herken. Jeetje, en dat lijkt me, dat zijn allemaal helemaal geen fijne dingen. Want je begeeft je op een terrein wat eigenlijk nog vrij onbekend is in de medische wereld. Je krijgt niet altijd even fijne reacties. En toch ga jij door. Wat maakt dat jij hiermee doorgaat?
Ja, goede vraag. Die stel ik me mensen soms wel. Ja, toch ergens gewoon de passie voor dat onderwerp, denk ik. Dat is 10 jaar van mijn leven geweest. Ook mijn kinderen die hier rondlopen, zijn het resultaat daarvan. Of zijn nog altijd de fysieke veruitwindiging van die 10 jaar. Dat is deel van mij geworden eigenlijk. Hè. Dat stukje, dat is een vijfde van mijn leven ongeveer, 10 jaar. Dus dat veegde toch niet zomaar van tafel.
Maar is het ook niet, en ik wil niet voor jou invullen, dus corrigeer me als ik het verkeerd zie. Jij hebt de oplossing. Want zoals de inzichten die jij hebt opgedaan, hebben gemaakt dat je zwanger bent geraakt.
Ja, maar ik zie dat inderdaad als de oplossing. Enfin, er zal altijd, ik zie het altijd als een en-en verhaal. Hè. Ik zeg ook, ik weet door mijn de aandoening die ik had, dat ik niet zwanger was geworden zonder de medisch-technische hulp. Maar het is echt in-in. Dus, en je ziet eigenlijk op halve krachten varen, zo zie ik het eigenlijk, als je dan dat tweede stuk niet ziet. Dus, want uiteindelijk de slaagkansen van IVF-behandelingen zijn statistisch vrij laag. Ik bedoel, er wordt al een perfect embryo meestal, of de beste embryo's plaatst, zit men in uw baarmoeder en toch is er dan nog maar x% kans, afhankelijk van uw leeftijd en allerlei context, dat lukt. En voor mij, ze weten dan nog altijd niet hoe dat komt, dat zo beperkt is. En er zullen wel allerlei technische redenen nog voor zijn, maar voor mij is dat ook voor een stuk de reden waarom dat die slaagkansen relatief laag liggen.
Als leek naar kijk, dan denk ik, vind je het gek? Je gaat iemand in een hele oncomfortabele setting zetten. Je legt er heel veel druk op, want er zijn maar heel weinig embryo's. En je hebt maar heel weinig kansen, krijg je, om te plaatsen. Dan moet je, voordat je al daaraan mag beginnen, krijgen sommige mensen ook nog, die moeten aan zo'n toets voldoen, een screening, moeten ze doorzien te komen. Het lijkt me allemaal nogal stressverhogend. En stress
behoorlijk, ja.
En zwanger worden lijkt me helemaal geen goede combinatie.
Nee. En ook, ik merk dat vrouwen meer en meer hun verlangen eigenlijk niet meer voluit durven voelen. Juist door, dat is een beetje zelfbescherming al, van misschien gaat het toch niet lukken. Dus daar zitten ze al, dat leer ik hun altijd om terug voluit dat verlangen te durven voelen en daar enthousiast over worden. Want op zich is kinderwens natuurlijk iets heel moois. Ik bedoel, dat is iets waar je blij zou moeten van worden. En dat is op den duur volledig ondergesneeuwd. Ik herken dat ook van bij mezelf. Ik bedoel... Dat is ver van uw bed dat eigenlijk iets heel moois is op een gegeven moment. Hè. Dat wordt... En dan moet je natuurlijk inderdaad het vertrouwen behouden van dat gaat hier lukken, weet je. Ik weet niet wanneer, maar het gaat hier lukken. En daar, ik dat gezegd, niet te veel druk op jezelf en zo te leggen. Maar dat is natuurlijk enorm moeilijk. Allee, dat is niet makkelijk, hè.
Ja. Wat mooi gezegd, dat je moet weer terug naar dat verlangen.
Ja, je moet terug naar dat verlangen. Absoluut, dat is een van de belangrijkste dingen dat ik mijn klanten ook wel probeer, de beweging waar ik u naartoe probeer te brengen. Want dat is uiteindelijk uw drijfveer. Hè? Allee, ik bedoel, daar doet het voor. Hè? En als je dat niet meer voelt of durft voelen, dan verlies je ook uw kracht voor een stuk.
Maar is het jouw ervaring dat veel mensen dat in dat zo'n traject kwijtraken?
Ja. Ook voor een stuk uit zelfbescherming. Hè? En omdat het gewoon ondergesneeuwd wordt door heel veel gedoe. En op den duur zit je zo in de ellende. Je hebt het gevoel dat je in een complete ellende zit, worden in een soort moeras getrokken. Terwijl, het blijft gaan over iets heel moois, over een droom. Ja. Maar die droom is op de duur niet meer zo mooi. Hè?
Dus je hebt nog iets te doen op deze aarde?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, daar hebben wij het al vaker over gehad. Dat ik denk dat het echt ontzettend mooi is waar jij mee bezig bent. En dat je ook echt je op een pad begeeft waar heel veel behoefte aan is, ook al weten sommige medici dat nog niet, die het heel erg vanuit medisch perspectief bekijken. Ik denk dat persoonlijk een gemiste kans is. Jij denkt dat ook. Dus ik denk dat je daarin ontzettend veel vrouwen kunt helpen. Is er iets wat jij die vrouwen nu zou... Hè, want mijn luisteraars zijn, weet ik niet of die... Of die in een fertiliteitstraject zitten, maar mochten ze luisteren, is er iets wat jij ze zou willen meegeven?
Ja, wat ik zei, denk ik. Hè? Dus dat er buiten het medisch-technische echt nog wel een ander belangrijk stuk is, dat een soort missing link of missing piece. Wat men in het fertiliteitsrecht niet ziet. En ik merk ook, want je zegt medici die het niet zien, maar ook dat dan uiteindelijk de vrouwen zelf of de koppels zelf die in het traject zitten, dat ook niet meer gaan zien. Want je wordt zo beïnvloed door dat systeem van dat fertiliteitscircuit, Wat ik nogmaals zeg, dat waar ik ook alle respect voor heb, hè, want zonder dat zou ik mijn kinderen niet hebben. Ik wil dat altijd opnieuw zeggen. Maar je wordt er om duur zo in meegezogen dat je die missing link niet meer ziet. Ik zie ook echt heel veel mensen die daar niet echt in geloven. Die dat eigenlijk niet echt geloven. Of die dat niet durven geloven. Of misschien is het kwestie ook natuurlijk... Dat moet je ook natuurlijk uit je slachtofferrol komen. Hè? Het is niet van... Oh, wat overkomt mij nu? Hè? Het overkomt u natuurlijk. Hè? Maar het is niet van ik sta hier als een hulpeloos slachtoffer aan de zijlijn te kijken. Nee, ik bedoel, je kan ook echt nog wel op andere stukken een verschil maken, denk ik. Dus ja, durf dat te geloven, durf daarvoor te gaan. Ik geloof echt 200% dat een verschil maakt, want het heeft mij alleszins het verschil gemaakt. Ja.
En dat slachtofferschap, dat hoorde ik je eerder in het gesprek ook al een keer aankaarten. Is dat voor jou, denk je, is dat een cruciaal onderdeel voor vrouwen? Dat ze daaruit raken? Speelt dat veel?
Dat speelt ook veel. En daar worden ook voor een stuk ingeduwd. Dat was ook mijn ervaring wel een beetje. Je bent de patiënt, hè? Je bent niet ziek. Mm-hmm. Ik vond dat heel confronterend dat je... Allee, het is ook confronterend als je ziek bent en de patiënt wordt natuurlijk, maar ik was niet ziek. En plots wordt het de patiënt, dag in dag uit. En moet je ergens gaan luisteren naar wat de dokters u zeggen. En ik vond dat heel moeilijk. Dat ligt misschien ook wel aan mij natuurlijk, door de persoon die ik ben. Maar op den duur... Wordt een beetje in een slachtofferrol geduwd, zeker als je dan wat ouder wordt. Ze zien helemaal geen kansen meer voor u. Dan voelt u soms wel heel zielig als je dat elke keer opnieuw te horen krijgt. Maar daardoor kom je natuurlijk in een enorme... dat is een echte negatieve energie, hè, waar dat je dan in komt. En sommige mensen... Ja, dat kan misschien comfortabel zijn om je daar beginnen in te wentelen. Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Hè. Dat is ook coping. Hè. Maar ik werk wel liever met de mensen die dat niet in die slachtofferrol willen zitten. Wij zijn alle twee nogal allergisch daaraan, hè, Maartje?
Ja, en hoe begrijpelijk het soms ook is, hè? Want het is ook niet fijn als je in die positie zit, maar het helpt je niet. En ik denk dat we die conclusie allebei getrokken hebben, op basis van onze eigen ervaringen, dat het je gewoon niet verder helpt door daarin te blijven zitten.
Nee. Nee, absoluut niet. Ja.
Nee, precies. Zeg, en je bent ontzettend goed bezig, want de mensen die jou niet kennen, Vicky heeft een hele succesvolle podcast, die denk ik ook ontzettend nuttig is op het moment dat jij met fertiliteitsproblemen kampt. De naam van de podcast, Vicky, voor de mensen die...
Ja, ik voelde hem komen, de vraag, maar het is een moeilijke vraag, want hij noemde 40 plus en kinderwens, maar hij gaat vanaf de volgende aflevering van naam veranderen.
En wat wordt de nieuwe naam?
De naam wordt de Fertiliteitspodcast, met als ondertitel voor ambitieuze vrouwelijke professionals met een diepe kinderwens en een tikkende biologische klok.
Heel mooi.
Dus hij gaat tweede seizoen in. Met een nieuw jasje. Ja, dus bij deze heb je de primeur van de nieuwe naam.
Voor de luisteraars die daar meer over willen horen, ik kan alleen maar aanraden om Vicky haar podcast te gaan luisteren. Ze deelt er enorm veel waarde in. Dus chapeau, diepe buiging voor hoe je dat doet. En hoe jij met je bedrijf en met jouzelf aan de weg aan het timmeren bent. Als we het hebben over de toekomst, Vicky, je bent echt... hele mooie dingen aan doen, maar wat zijn jouw dromen? Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, daar wil ik nog naartoe?
Ik ga professioneel, dan wil ik gewoon dat mijn bedrijf verder groeit. Dat ik die boodschap verder kan uitdragen, dat meer en meer mensen daar gaan in geloven, dat dat ja, dat die boodschap echt meer en meer gedragen wordt. Want dat is tot nog toe... Allee, je bereikt wel mensen die dat dan geloven en die daar willen in meegaan, maar er is ook nog heel veel weerstand tegen. Dus ik hoop op termijn gewoon, niet alleen door mezelf, maar ook door andere ambassadeurs misschien, dat dat gewoon algemeen wordt aanvaard of gezien, dat het zo marcheert, dat het niet alleen een medisch-technisch kwestie is, maar ook gewoon energie en een mindset kwestie, dat dat gewoon meer en meer algemeen wordt gezien. Dus dat op professioneel vlak. Op privé vlak heb ik al heel veel bereikt, denk ik, vooral door mijn twee kinderen op de wereld te zetten. Dus vooral om ook genoeg tijd voor mijn kinderen te kunnen blijven vrijmaken. Want daar voel ik mij dan soms wel schuldig over, dat ik denk, je hebt nu die twee kinderen en maak er dan ook genoeg tijd voor. Geniet er voluit van, dus dat hoop ik misschien nog meer te doen. En bijvoorbeeld heel veel te reizen met hun. En met mijn partner natuurlijk, ook mijn partner.
Die mag ook mee,
ja, inderdaad, voor de koffers te rollen en te dragen. ik reis heel graag in kleine reisjes, verre reisjes. Dat hoop ik ook nog meer te doen, eigenlijk. Als ik echt volledig mijn hart zou volgen, dan zou ik ook nog veel meer... reizen, citytripjes, weekendjes.
Wat brengt dat jou, dat reizen?
Ja, dat is ook een soort vrijheidsdrang, absoluut, dat ik heb. Ik weet ook door zelf veel gecoacht te zijn en zo, dat ik geneigd ben om mezelf zo inderdaad vanuit mijn hoofd in een soort gareel, ik weet niet hoe dat in het Nederlands zegt, een soort dwangbuis te steken. En van, wat jij ook beschrijft altijd, zo het brave meisje vanuit het hoofd. En denk dat ik dat altijd wel gedaan heb in mijn studiekeuze en in mijn beroepskeuze en zo. En ook het thema waar jij eigenlijk rond werkt, dat herken ik ook wel sterk. Maar dat ik dan daardoor ook heel veel vrijheidsdrang heb om daar dan zo uit te breken. En als ik reis, dan heb ik dat vrijheidsgevoel wel enorm. Ik ben het gelukkigst als ik gewoon mijn koffertje kan pakken of mijn rugzak of whatever en ergens naar op een vliegtuig kan stappen of een trein of whatever. Dan voel ik me eigenlijk op mijn gelukkigst.
Als dat in de toekomst met elkaar verenigt, wat je beschrijft nu, maakt een onderscheid tussen je business en je privé.
Ja, ja.
Dat viel mij op. Die vind ik interessant.
Ja, dat is waar. Ja.
Wat als dat één kan worden? Dat je reist en je vrij voelt en je op je allergelukkigst voelt en je business op een succesvolle manier kan draaien?
Ja, dat zou natuurlijk fijn zijn. Hè? Ik heb nu mijn business ook volledig online eigenlijk ook gemaakt. Hè? Dus het is echt één op één coaching, maar online en met WhatsApp en zo. Dus ik kan het in principe overal ter wereld doen. Nu, het is ook niet echt mijn ambitie. Ik weet dat jij bijvoorbeeld graag op Bali zou gaan wonen, in Maartje.
Ja.
Maar het is niet echt mijn ambitie om zo mij ergens totaal anders te vestigen of zo. Ik ben eigenlijk wel... blij waar ik woon. Ik ben, dat is typisch voor Antwerpenaren blijkbaar. Wij zijn heel honkvast. Antwerpen is het centrum van de wereld. De mooiste stad van de wereld.
Ja, en, is ook wel echt een hele leuke stad.
Dus ik woon hier super graag. En ik ga heel graag op reis, maar ik kom ook altijd heel graag terug. Dus ik zie dat eerder meer zo van... weggaan, terugkomen, weggaan, terugkomen. En ik ga ook altijd... Want jij gaat heel vaak naar Bali, maar ik ben er nu ook van de zomer geweest en het was inderdaad heel tof. Maar ik ga heel graag elke keer ergens anders weer naartoe. Omdat ik leer ook heel graag bij. En ik ontdek altijd graag nieuwe dingen. En dus dat vind ik juist zo de kick om dan ergens naartoe te gaan waar ik nog nooit geweest ben. Zo. En dan af te wachten van, hoe gaat dat zijn? En zo dat. Dat vind ik gewoon...
Dat mooi.
Ja.
En waar gaat de volgende reis naartoe, vind je?
Wel, wij gaan binnen 3 weken even naar Londen, een paar dagen.
Oh, dus, even.
Even, zo een dagje of vier. ik ga naar Londen met, ja, ik woon naast het Centraal Station in Antwerpen. Dus we kunnen hier de trein nemen en in Waterloo Station uitstappen.
Nou, leuk.
Ja.
En, met het gezin.
Ja, met het gezin. Ja. Het is,
mooi.
Daar kijk ik enorm naar uit weer al, ja.
Snap ik.
Ja.
Nou, Vicky, zijn er nog dingen waarvan jij het belangrijk vindt dat je die kunt delen vandaag?
Ja. Om vooral niet in de valkuil te trappen, denk ik, dat is de boodschap misschien dat ik vanuit mijn eigen levenslessen zou willen maken, of dat dat nu op kinderwensvlak of ander vlak is, om ja, om niet volledig vanuit je hoofd te leven, maar ook je hart te durven volgen. Dat is zo'n beetje een... Klinkt zo cliché, hè? Allee, als ik het aan zeg, maar... ja, het is wel, ja, het is wel heel mooi en belangrijk. En ik slaag er ook zeker niet altijd. Het is een, zoals ik zeg, het is een blijvende uitdaging, hè? Om het te doen. Maar ik merk, ja, op het moment dat je hart volgt, dan gaat het je op je best, hè? Dus... ja.
Nou, weet je, en ik denk dat dat ontzettend mooi gezegd is. Want je zegt, het is cliché. Maar then again, ik denk dat het een hele grote uitdaging is voor heel veel mensen. Die allemaal, net zoals wij, vanuit hun hoofd keuzes hebben gemaakt. Verstandige keuzes hebben gemaakt. Daar ontdekken dat dat niet zaligmakend is. En die beweging zijn gaan maken of nog willen gaan maken. Dus ik vind het ontzettend waardevol dat jij vandaag met mij en de luisteraars hebt willen delen hoe dat voor jou eruit heeft gezien. En hoe dat er nog altijd uitziet en de uitdagingen die je daarin tegenkomt. Dus ik wil je ook ontzettend bedanken voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Heel fijn.
Ja,
dat
ik
je
ook.
Bereid was om je verhaal te doen. En ja, dank je wel.
Jij bedankt voor de uitnodiging en het gesprek waar ik waarschijnlijk weer nieuwe inzichten uit haal. Ja.
Nou, lieve luisteraars, voor vandaag ga ik hem hiermee afronden. Vicky, dank je wel. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.